Wilt u hen nabij zijn en ook hen uw zegen geven? Open onze oren, Heer, zodat we niet alleen maar denken en geloven dat onze zonden vergeven zijn, maar doen zoals u in uw woord heeft gezegd. Als we dan in het licht gaan, dan moeten we wel iets voor doen. Wilt u door uw geest dat bij ons bewerken en ja, aanmanen dat we dat ook gaan doen en daarmee ook elkaar kunnen versterken. Zegen John als hij straks spreekt, Connie als ze de tieners doen, Heer en wij als we luisteren, tot eer van uw naam. Amen.
Het is weer een vreugde iedereen te zien. En zoals u kunt zien ga ik verder met de brief van Jacobus. Dat was een zekere onderbreking. En ik ben aangekomen bij hoofdstuk 3. Het is een vrij lange schriftlezing. Maar goed, en de titel is eigenlijk vrij simpel. Beheers je tong. Beheers je tong. Dus als iemand vraagt waar ging de preek over, nou dan weet u het nu. Beheers je tong. Okay, we kijken eerst naar routekaart. Dit zijn de hoofdpunten. Leraars zullen voor God verantwoording af moeten leggen. Leraars doseren met woorden. En dan krijgen we de overgang. De tong staat voor de hele sprekende mens. Woorden hebben uitwerking. Let op wat je zegt, tegen wie en hoe. Boos en snel is nooit goed. Goed, gaan we naar de schriftlezing. En dat is juist, ja. Jacobus 3, de eerste 12 versen in de Nieuwe Bijbelvertaling 21. En als u thuis bent en u heeft de Bijbel in gewone taal, moet u daar ook nog in lezen. Want ik moet zeggen, dat is ontzettend knap gedaan. Ik zou het vanuit de Bijbel in gewone taal niet meer terug kunnen vertalen naar het Grieks toe. Maar dat is ook niet belangrijk, dat is ook niet nodig. Maar ik vond het heel verhelderend. Dat neemt niet weg dat in deze tekst hebben we een mooi stuk Griekse redenvoering. Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat. Wij die leraar zijn, worden strenger geoordeeld. En hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen die in staat is om ook het hele lichaam in toom te houden. Paarden doen een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen. En zo kunnen we hun hele lijf sturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Volgende. En zo is ook de tong, een klein orgaan. Maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo'n vlam. Van al onze ledematen is het de tong die een wereld van onrecht in zich bergt. Hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven in brand met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren. Maar er is geen mens die de tong kan temmen dat onberekenbare kwaad voldoodelijk venijn. Volgende. Onze tong is net zo'n vlam. Van al onze ledematen is het de tong die een wereld van onrecht in zich bergt. Hij besmet het hele lichaam. Met onze tong zegen we onze Heer en Vader en we vervloeken de mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Dat herhaal ik even. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? Laat een bron soms uit dezelfde aarde zoet en bitter water opwellen? Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Net zo min geeft een zilte bron zoete water. We gaan dan verder. Leraars zullen voor God verantwoording af moeten leggen. In de Bijbel in gewone taal staat leraars in de kerk. En dat vond ik een verstandige aanvulling. Want ja, anders zou je dit lezen in deze vertaling, dan denk je dus aan die leraar wiskunde waar je zo'n hekel aan had. En dan denk je, ja, die gaat een zwaardere verantwoording afleggen. Maar ja, waarschijnlijk niet, hè. En bij leraars denken we dan aan de juffen, waar we dus heel veel mee te maken hebben als grootouders. Maar het gaat hier niet om alle mogelijke leraars van de basisschool. Het gaat wel om mensen die het woord van God verkondigen en verklaren. En die hebben een verantwoording voor God. Als we kijken naar de kerkgeschiedenis, dan zien we dat wat de kerkelijke leraars leerden, soms leidde tot vervolging, tot dood. Ja, het is maar in welke kerk je zit en of je de mensen vertrouwt. En als je dan denkt dat God iets van je vraagt, dan ben je tot heel veel dingen in staat. En God is een goede God die het leven van mensen wil. Dan is er een interessant onderzoek, net gepubliceerd. Mensen met extreme standpunten blijken erg overtuigd te zijn van hun kennis van het gebied waarover ze hun standpunt hebben. Dus dat, ja, begrijpelijk, want als je echt een standpunt hebt over het een of het ander, ik noem geen voorbeelden, want ja, ik bedoel, kan heel gevoelig liggen, dan zul je toch ook wel menen, en dat meen je dan ook, dat je veel weet van dat gebied. Maar als dan uit een stel vragen over dat gebied blijkt, dan blijkt dat die mensen helemaal niets weten van het gebied waar ze over hebben. Dus een extreem standpunt in het medisch gebied, maar ze weten niets van medicijnen. Extreem standpunt in het biologisch gebied, weten ze niets van. Maar ze hebben wel dat standpunt overgenomen en dan menen ze dat goed is. Dus dat brengt me ook tot iets wat in de Bijbel erg sterk is. Eerst leren, dan doseren. Zegt Paulus ook tegen Timotheus. Betrouwbare mensen, die moet je onderwijzen, zodat zij anderen kunnen onderwijzen. Eerst leren, dan doseren. En let op naar wie je luistert. Waar hebben ze hun kennis vandaan? Hoe weten ze wat ze menen te weten? Leraars dragen verantwoording voor wat ze leren, omdat mensen hen vertrouwen. En mensen die, ja, richten hun leven daarin op. En vooral als gedrag beïnvloed wordt, heeft dit grote gevolgen. Van de oud-paus Benedictus, die ook hoogleraar theologie was. En ten tijde van de studentenprotesten was hij vooruitstrevend. Maar ja, goed, toen hij doorkreeg dat die studenten bepaald heel de kerk wilden slopen, werd hij heel behoudend. Begrijpelijk. Ja, hij heeft ook niet zo gek veel veranderd in zijn pausdom. Maar dan zijn er ook dingen waarvan ik denk van, ja, hoe kom je daarbij? Bijvoorbeeld, hij was tegen anticonceptie. Dat is op zich niet zo gek. Toen de anticonceptiepil, dat geen pil is, gemaakt werd, is het gemaakt door een katholieke arts. En toen heeft de toenmalige paus, een paar pausen geleden, een commissie ingesteld om te kijken of dit wel geschikt was voor katholieke mensen. Die commissie was eenparig van oordeel dat dit heel geschikt was voor katholieke mensen. Toen ging die stokoude paus te raad bij zijn stokoude kardinalen, allemaal oude mannetjes die hun leven lang min of meer celibatair waren geweest. En die vonden van niet. Nou ja, goed, toen was dat afgedaan. Behalve in Nederland, want de Nederlandse bisschoppen die adviseerden de anticonceptiepil om de menstruatie te reguleren. Ja, en de eerste anticonceptiepillen werden in een klooster door nonnen ingepakt. Maar goed, dat was wel voor de tijd van Johannes Paulus II. Ja. Maar terug naar Benedictus. Hij vindt ook niet goed dat je, als je AIDS hebt, dat je een condoom gebruikt. Dat is anticonceptie. Maar ja, je zou toch denken dat een goede katholieke theoloog weet dat het ene doel kan het ander met zich meebrengen. Je vrouw beschermen, als het toevallig met zich meebrengt dat je dan nog geen kinderen verwekt, dan neem je dat op de koop toe. Dat is vrij basale ethiek in de katholieke kerk. Maar ja, deze paus was zo behoudend, maar dit heeft gevolgen voor mensen. Mensen moeten dan, die hem daarin volgen of willen volgen, die hebben dan grote problemen. Leraars dragen verantwoording voor wat ze leren. Maar goed, verdergaand, volgend schemaatje. Leraars doseren met woorden. En dus Paulus, die gaat verder van, ja, wij falen allemaal en vooral in woorden. Want ja, leraars doseren met woorden, hè. En dan alle mensen spreken en soms gaat het mis. Nu is er hier een drukfout. Er staat hier tonnen, dat moet zijn tannen. Deborah Tannen was hoogleraar communicatie in Amerika En een kleine, iets meer dan 20 jaar geleden, heeft ze een drietal boeken geschreven die in het Nederlands vertaald zijn en die ongelooflijk nuttig blijken te zijn. En een van de dingen, en ze schreef haar boeken omdat studenten kwamen naar haar toe en zeiden, sinds wat we leren in communicatie, in taal, in uw lessen, gaat mijn huwelijk beter. Ja, en dat wil ik wel helemaal geloven. Want dan kom je erachter dat communicatie en taal is meer dan zinnen, meer dan grammatica. Het heeft ook te maken met de verwachtingen die mensen heeft en hoe men het kan verstaan. Een voorbeeld. Stel, ik ga het niet doen, want stel dan dat ik zeg, ik ga hier staan en ik zeg tegen u allemaal, doe mij na, doe mij na. En dan ga ik dus een, hoe heet zo'n ding, een cartwheel, een hoe heet het? Een rat, juist, ja. Dan ga je boing en dan doe je dat een paar keer. Hè? Nu, de uitdrukking doe mij na kan in dit verband twee dingen betekenen. Eén is, jullie willen dit leren. Jullie kunnen dit leren. Kijk naar mij en doe zoals ik het doe. Dan kunnen jullie dat ook allemaal. Dat is een positieve aanpak. Maar ik kan ook bedoelen, jullie kunnen dit niet. Ik kan dit wel. Yes, doe me na, maar dat kunnen jullie niet. Maar dat is dezelfde uitdrukking. En Deborah heeft alle mogelijke situaties uitgeplozen, waardoor studenten opeens merkten van, hé, met mijn vrouw thuis en de kinderen, ik zeg het één en ze hoort het ander. Ja, dat kan. De titel van het eerste boek in het Nederlands is, dat bedoelde ik niet. Dat komt vaak voor. Maar wat je bedoelt is niet altijd wat overkomt. Ja, bijvoorbeeld een voorbeeld, wat oude voorbeeld. Echtgenoot komt thuis, zware dag op het kantoor gehad. Huishoudmoeder, vrouw is thuis, zware dag thuis gehad, ramen gezeemd, gezogen, gestoft. En ze heeft eten gemaakt, eten staat op tafel, aardappels, groenten en vlees. Hij komt binnen, hij kijkt en hij spreekt één enkel woord uit. Hij zegt, bonen. En dan wordt zijn vrouw heel erg boos. En hij begrijpt er niets van. En dat zegt hij ook tegen de therapeut, dat begrijpt u. Hè? Want hij bedoelde te zeggen, ik constateer dat we bonen eten. Ik bedoel, wat is daar mis mee? Maar zijn vrouw begreep, eten we alweer bonen? Is jouw culinaire kookkunst zo gering dat je alleen maar bonen op tafel kunt zetten? Nou ja, goed, dan dat is boosmakend, dat begrijp je. Ik bedoel, ja... Dan kun je verwachten dat je de bonen naar je hoofd krijgt of zoiets. In een niet-christelijk gezin natuurlijk. Hè. Maar goed, in ieder geval, deze boeken van Deborah Tannen, vooral die eerste, beveel ik je van harte aan. Wel een kleine lettertjes, dus je moet er voor groot glas erbij houden waarschijnlijk. Maar het is vermakelijk. Maar ja, het helpt wel. Het helpt ook als je let op wat in het nieuws staat en door politici gezegd wordt. Lang geleden, nou ja, niet zo lang geleden, toen de Taliban de controle kreeg over heel Afghanistan, zei een Taliban-spreker, de rechten van vrouwen en kinderen zullen volledig gehandhaafd worden in overeenstemming met de sharia. Toen wist ik al dat het mis zou gaan, want ik ken de sharia van Afghanistan. Zie je dus, die hele eerste begin stelt niets voor. Want de sharia van Afghanistan is de Pashtun-traditie. Nou ja... Dat is ja, geen onderwijs enzovoort. Dus de nadruk, wat je moet verstaan, is niet het begin, wat iedereen hoopvol dacht van, nou ja, kijk, hij zegt toch dat het allemaal gerespecteerd wordt. Nee, je moet letten op de kwalificatie. Het zit hem soms in de kleine lettertjes. En dat heb je ook wel met politici, soms als ze iets zeggen, dan zeg je, ja, wat zeggen ze niet? Bij een vraaggesprek, een echte politicus zal nooit een vraag beantwoorden. Hij zal altijd blijven bij zijn eigen punt. Zie, dan moet je altijd kijken, wacht even, hij beantwoordt die vraag niet. En dat, zo begin je te letten op hoe er gecommuniceerd wordt. Maar goed, hoe het zij, wie nooit struikelt in het spreken, is een volmaakt of een volwassen mens. Dit zou je ook nog kunnen vinden in Spreuken, want die heeft daar heel veel over te zeggen. En dit geldt voor niet-christenen en heidenen en christenen. Maar het geldt des te meer voor christenen, omdat wij een visitekaartje zijn van onze Heer Jezus Christus. En als wij, ja, niet goed daarin zitten, dan reflecteert dat op onze Heer. Maar goed, volgende punt, waarom die dus niet op afstand, de tong staat voor de hele mens. Wij kennen ook spreekwoorden, we kunnen van iemand zeggen, die dame, meestal een dame, heeft een scherpe tong. Vreemd genoeg heeft een man nooit een scherpe tong, maar goed. En daarmee bedoelen we dat ze dus, ja, wat bedoelen we eigenlijk met een scherpe tong? Ja, wel in ieder geval, u begrijpt het, moeilijk aan de woorden te brengen. Nu, de tong staat hier als een deel voor het geheel, voor de hele sprekende mens. Want het is wel waar dat we spreken met onze tong en onze mond, ik bedoel, articulatie. Maar het is wel zo dat onze tong de woorden niet vormt. Wij vormen de woorden. Wij blazen de adem uit en spreken. Dus de tong staat voor de hele sprekende mens, we spreken. Maar dan heb je hier een personificatie, een soort lofrede, maar dan negatief. In de Griekse oudheid, als je een beetje verder kon komen in je studie van de Griekse taal, dan leerde je alle mogelijke stijlfiguren. Een daarvan was wel de lofrede. Dat moet je kunnen doen natuurlijk. En het is heel handig voor begrafenissen vooral, maar ook voor bruiloften en voor verjaardagen. Als je iets van die tips hebt uit de oudheid, dan weet je hoe je dat eventjes in elkaar zet. Nou, Jacobus die heeft daar kennelijk ook genoeg les in gehad, of heeft het genoeg gehoord. Want ja, als je genoeg dingen hoort, dan kun je dat ook zo nadoen. Kijk maar naar onze TikTok-generatie. De kinderen op TikTok, die kijken naar vloggers en dergelijke. En die doen dat ook. Die praten al die dingen op dezelfde manier, dezelfde biep-biep-biep-biep stijl. En als je als grootouder een beetje meeluistert, zo nieuw, dan kun je het ook. Whatever. Maar goed, zo leer je dat. Al vind ik wel iets opmerkelijks dat in de betere Griekse stukken van het Nieuwe Testament heb je toch geen verwijzingen naar heidense schrijvers. En dat hebben heidense schrijvers doen dat. Dan laten ze zien hoe beleerd ze zijn door Plato te citeren of een van de dichters. Dat doen onze schrijvers dus niet. Maar in ieder geval, kijken naar de tong, die is klein maar invloedrijk. Ja, dat klopt. Kleine dingen kunnen grote uitwerking hebben. Ontembaar. En, heel erg, wordt gebruikt voor goed, God zegenen, een lofprijs aan God geven. En dat voor Joodse christenen is het heel gebruikelijk om bij elke maaltijd een beraka uit te spreken. Geprezen zijt gij, Heer onze God, koning der eeuwen, die de aarde brood doet voortbrengen. Dat is de lofprijs die 3 keer per dag uitgesproken werd. Dus God wordt geprezen met de tong, met de mond. Maar dezelfde mond kon zeker in de oudheid, de Joodse oudheid, gebruikt worden om een andere te vervloeken, te verwensen. Ja, het is opmerkelijk dat verschillende groepen hebben manieren van schelden. In Nederlanden zijn berucht omdat ze elkaar alle mogelijke ziekten toewensen. Dat is vrij uniek. Ik bedoel, ik ga geen voorbeelden noemen, want als je het niet weet, dan hoef je het ook niet te weten. Ja. En in Spaans sprekende landen is meestal de belediging de moeder beledigen. Ik bedoel, dan ontploft de zoon natuurlijk en dan heb je een vechtpartij. Maar ja, moet je ook niet doen natuurlijk. Maar in ieder geval, dat wordt ook weer gedaan met de mond. Dan wordt het kwade gedaan. Dit hoort niet en het kan ook niet. Eigenlijk is je tong gegeven om een ander op te bouwen. En als je iets niet begrijpt wat een ander zegt, dan moet je dus navraag doen. Wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je daar? En dan kun je dus al ondervragend erachter komen wat die andere precies bedoelt. Als die ander tenminste wil dat je goed begrijpt wat je bedoelt. Want er zijn ook mensen die het liever in het vage laten. Ja, dat hoort er ook bij. Nu gaan we naar het volgende. Woorden hebben uitwerking voor goed en kwaad. Wat wij zeggen over iemand gaat een eigen leven leiden. Of het waar is of niet. En de roddelbladen die leven hiervan. Want mensen zijn nieuwsgierig naar de groten der aarde. Naar koningen en rijken en filmsterren en dergelijke. En, ja, en hun huwelijksleven en vooral hun ruzies en hun echtscheidingen en weet ik wat. Dus als je iets kwaad hoort van iemand, dat onthoud je. En dat beïnvloedt hoe je kijkt naar die persoon. En dan is het ook nog eens zo, de vrijheidsstrijder voor de ene sociale groep is de terrorist voor de ander. Ja, dat moet je ook wel doorhebben. Ik bedoel, wat voor de ene een oorlog is voor de ander een interne militaire operatie. ja, om redenen die ik niet nu ga uitleggen, hè, terwijl het toch een oorlog is. Nu, toen de drukpers kwam, kwam er een vermenigvuldiging van het woord. Luther in 1517 prikte 95 stellingen aan de kerkdeur. Dat wordt soms voorgesteld als een dramatisch iets, maar die kerkdeur was het prikbord. Dus het was helemaal niet vreemd dat hij dat daar opprikte. Men viel niet om van, oh, een stelling aan de kerkdeur. Oh nee, de kerk gaat scheuren. Nee, dat was het prikbord. Dus dat prikte hij op. En dit was in Latijn had hij 95 stellingen die hij wilde debatteren. En hij schreef dat in het Latijn, zodat iemand die dat met hem zou willen debatteren, zou dat in het Latijn moeten doen, want dan ben je geleerd. Want zonder Latijn heb je niet de studie om zo'n debat aan te gaan. Maar wat Luther niet door had, die stellingen zijn eraf gehaald, vertaald in het Duits, niet door hem, en op de drukpers gelegd. En door heel het gebied verspreid. Ja, toen was de geest uit de fles. Want men Duits lezen, dat kon iedereen. En als je het niet kon lezen, kon je het laten voorlezen. Ja, het gedrukte woord heeft een grote bereik. Er was net recentelijk een serie over 1672, de bekende rampjaar, die ik niet ga uitleggen, want dat heb je helemaal gehad in de Vaderlandse geschiedenis. Of je hebt de serie gezien. Maar in die rampjaar waren de gebroeders De Wit belangrijk. En werden er 14.000 pamfletten gedrukt, 14.000 verschillende pamfletten, met leugens over hun. En ze zijn ook vermoord bij de gevangenpoort, alle twee. Ja, woorden hebben uitwerking. En de huidige massamedia hebben een nog grotere uitwerking. Ik bedoel, een tweet of een Facebookbericht, en dat wordt dan geliked en doorgestuurd, dat vliegt door de wereld heen. Ja, of het nu waar is of niet, ja, dan soms voordat het gecontroleerd wordt. Er is was een onderzoekje waaruit blijkt dat heel veel jongeren twijfelen aan de Holocaust. Dat is groot nieuws geweest, maar wat ook belangrijk is, is dat dit onderzoek bepaald niet voldoet aan enige norm van wetenschappelijk onderzoek. Waarmee niet gezegd is dat alle jongeren wel degelijk geloven hebben in de Holocaust. Het is denkbaar dat een aantal hebben die het niet interesseert of niet weet of zich afvraagt of wel iets zoals in de boeken staat. Maar dit onderzoek op zichzelf is niet betrouwbaar. Goed, fake news, dat werkt door. En woorden hebben invloed, want mensen handelen naar wat ze horen. Het is een flauwe mop, maar ja, ach, ik kan het misschien wel vertellen. Twee Ieren worden gearresteerd door een Ierse politieagent, want ze hebben een Jood in elkaar geslagen. En dan vraagt de politieagent aan die twee Ieren, waarom hebben jullie dat gedaan? Ja, de Joden hebben Jezus Christus gekruisigd. Ja, zegt de politieagent, maar dat is 2000 jaar geleden. Ja, zeggen die twee mannen, maar wij hebben het pas vandaag gehoord. Dit is een mopje uit een katholieke moppenboek, hè, dus u hoeft er niet om te lachen, maar u ziet wel wat mensen handelen en wat ze horen. En vooral als ze horen dingen die ze boos maken. En ik zal daar niet al te veel voorbeelden van geven, want ik wil jullie niet meer boos maken dan jullie al mogelijk zouden kunnen zijn. Maar woorden hebben invloed. Ze beïnvloeden wat we doen en wat we laten. Dus gaan we naar het volgende. Let op wat je zegt, tegen wie en hoe. Er is een verschijnsel dat ik heb het hier nooit meegemaakt, dus wees niet bezorgd. Maar ik heb het wel eens gezien in andere settingen, vooral bij verjaardagsfeestjes. Als er goed gesproken wordt over een afwezige wederzijdse vriend, dus wat goede eigenschappen van die persoon, dan kan het gebeuren dat iemand opeens uit de hoek komt met, maar je moest eens weten, dat is de Nederlandse indrukking, en dan wordt er iets kwaads gezegd van die persoon. Ja, dat hoef je niet te weten, dus laat het. Als het goed is, dan moet je eigenlijk doen wat in kloosters ook gebruikelijk was, om te gaan staan en zeggen, nee, dat hoef ik niet te weten. Er zijn situaties waarin je het wel moet weten. Je wilt iemand in dienst nemen als chauffeur en die persoon kan niet rijden. Ja, dat is wel prettig om dat te weten. Ja, dat is wat te noemen. Ik bedoel, er zijn ook dingen waarvoor een verklaring van goed gedrag nodig is. En het is goed dat die dingen er zijn. Want je wilt erachtig niet een pedofiel in je kinderdagverblijf in dienst nemen. Ja, dat zijn dingen van je zeggen, dat is prima. Maar ja, en dan ook wat je zegt kan waar zijn, maar kan die ander daar iets mee? Het, wat voor zin heeft het om een tekstboek met heel veel Grieks te overhandigen aan iemand met wie je in discussie bent? Van, kijk eens, bedoel, hier kun je het zien. Ja, die persoon kan geen Grieks lezen, dus wat ben je aan het doen? Dat is zinloos, dat is niet goed. Wat je wilt doen, is die andere helpen. En ook als je merkt dat iemand gekwetst is door wat je zegt, maak het bespreekbaar. Want het is heel goed mogelijk dat je zonder na te denken of zonder kennis iets zegt wat een ander raakt. En dan merk je van, hier is iets gaande. En er zijn sommige dingen die moet je weten. Als je iemand beledigt door hem te verbinden aan een groep of een ras, dat komt altijd harder over. Dus dat moet je niet doen. En je moet ook beseffen dat wat misschien 20 jaar geleden gezegd kon worden en een grapje was, dat zeg je nu niet meer. Als dat zo is, dan doe dat dan niet. Want waarom zou je een ander noodloos kwetsen? Zelfs bewust ben je daar niet mee bezig, maar noodloos hoeft dat ook niet. Dus maak dingen bespreekbaar. En ook let op hoe je spreekt. Het gaat niet om te winnen, je moet die ander wil je behouden. Dat betekent niet dat je meepraat en zegt van, nou ja, iedereen heeft gelijk. Nee, je kunt ook besluiten om te zeggen van, nou ja, we zijn hier niet helemaal mee eens, maar ik hou toch van je en je bent, ja, hè, dus je bent nog steeds een familielid van mij. Familie moet je altijd vasthouden en medechristen ook, ook als er duidelijke verschillen zijn. Goed, volgende toestandje. Dan zijn we bijna. Nu, voor Jacobus is het ook boos en snel is nooit goed. Iemand vervloeken doe je omdat je boos bent. En ja, en Jacobus meent, ja, een leraar moet rustig blijven en een christen ook. Snel antwoorden omdat je boos bent is nooit goed of wijs. Boos en snel antwoorden op tweets is helemaal niet wijs. En het kan heel makkelijk gebeuren dat in een tweet van, wat is het, 280 woorden, is dat ongeveer de toestand dat er een zinstukje is dat je raakt. Dat ook niet de bedoeling was, maar dat wel, ja. En dan ja, kun je beslissingen nemen die foutief zijn. Er is een voorbeeld, maar dit is uit de Tweede Wereldoorlog. In de strijd tegen de Japanse vloot was een admiraal in de Golf van Leyte. En hij had bevel over heel de vloot. En ze zaten achter de Japanse vloot aan. En toen kreeg hij een radiobericht. En daar werd hem voorgelezen. Heel de wereld wil weten waar is de vloot. Hij werd zo boos dat hij dus de achtervolging staakte. Niet zo slim. Want moet je weten, berichten over de radio worden in code verstuurd. Maar de vijand vangt die ook op en probeert die code te kraken. En een van de makkelijke manieren om dat te doen is om te kijken naar vaak terugkomende zinnen. En die zijn vaak aan het begin. Het weerbericht bijvoorbeeld begint altijd, het weer is. Nou ja goed, dan, als je dat hebt, dan heb je de halve code al gekraakt. Dus om dat weer tegen te gaan, hebben de radioberichters, die ze hebben dan onzin aan het begin en dan pas de boodschap. Dus de boodschap had moeten zijn, waar is de vloot? En de onzin om de Japanse decoders af te leiden was, de hele wereld wil weten. Maar ja, helaas, de admiraal werd heel boos en dat was dat. Dus kortom, niet te snel boos worden. Tel tot 10. En wat ook belangrijk is, om elke dag vragen om de hulp van de Heilige Geest. Want die is er niet voor niets. Kijk, normale mensen kunnen tot 10 tellen, maar wij hebben iets anders, wij hebben iets sterkers. Wij hebben de hulp van de Heilige Geest, die is een geest van vrede. Dat betekent niet dat je nooit iets zult zeggen waar een ander boos om zal worden. Ik bedoel, dat is heel goed denkbaar, maar dat hij je wel leidt in wat je zegt en hoe je reageert. vraag jezelf ook af, hoe belangrijk is dit? Is het iets wat over 2 jaar nog belangrijk is? Nou ja, laat me zitten. Is het iets dat echt iets mee moet? Wel, en je kunt ook het eens zijn dat je oneens bent. Dat is heel goed mogelijk. En ook heel vaak is iets niet helemaal waar of onwaar, maar is er sprake van een gradatie. In heel veel discussies waar polarisaties van sprake is, is het niet een kwestie van de ene uiterste of de andere uiterste, maar een kwestie van wat, wanneer en hoe. Kortom, in de zin die ik niet heb gelezen, Jacobus 3:13, roept Jacobus ons op tot wijze zachtmoedigheid. Wijs, maar ook zachtmoedig. En dan ben je als Jezus, want Jezus heeft gezegd, leer van mij, ik ben zachtmoedig. Neem mijn juk op u, en die is ook zacht. En als wij samen met Jezus wandelen, dan kunnen we beter onze tong beheersen. En als het misgaat, dan doe je er goed aan om dat ook bespreekbaar te maken. Ja, voorzichtig hoe je dat doet. De uitdrukking, als ik je gekwetst heb, dan vraag ik je vergeving, kan betekenen, ik meen helemaal niet dat je gekwetst hebt, maar ja, als je zo gevoelig bent, maar het kan ook betekenen, ik denk dat ik gekwetst heb, en als dat het geval is, ook hier heb je weer die kwestie van hoe je dingen ook zegt, hoe ze overkomt, hangt ook af van hoe de persoon het alweer zijn verwachting heeft. Goed, kortom, wat gaan we doen? Beheers je tong en bouw de ander op. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader in de hemel, we danken u wel voor Jacobus, die een boodschap heeft, niet alleen voor christenen, voor alle mensen, maar vooral voor ons, want we willen Jezus volgen. En Jezus was wel de enige mens die met wijsheid altijd het juiste zei, op de juiste wijze, tegen de juiste persoon. Help ons dan ook om gevoelig te zijn voor uw Heilige Geest, zodat we anderen kunnen opbouwen, anderen kunnen meenemen, tot eer van uw naam. En ook als we hier uit elkaar gaan, u weet de zorgen die we hebben afgelegd, maar die dan weer terugkomen. Gezondheid, familie, inkomsten misschien, rekeningen. In al die situaties geef wijsheid en help ons ook te weten als we moeten spreken met een arts, met een adviseur of wat dan ook, om die problemen weer op te lossen. Bewaar ons voor valse schaamte. Want we zijn allemaal kwetsbaar en afhankelijk van elkaar. En geef zo ook uitkomst. En we danken u wel dat u een God bent die uitkomst geeft. We danken u voor de huisvesting voor Jedidja. Wilt u haar ook zegenen en dicht bij u houden. En zo bidden we voor alle jongeren van de gemeente. Die we niet zien omdat ze in andere steden studeren. Maar geven dat zij door u vastgehouden worden en dat u ze vasthoudt. En we danken u wel. Amen. En met dit gebed zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. En mag ik u heen zenden met de zegen welke God u geeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.